heeft God ons al gezien, hij heeft ons gekend en hij verlangt ernaar dat we werkelijk tot ons recht komen. En vandaar dat ik een bedrijf heb wat Profit Center heet. Het klinkt als winst en dat is ook wel de bedoeling dat het winstgevend is, zowel voor de cliënt als voor mij natuurlijk. Maar het is ook profit, zoals profeet. Ik geloof dat het vinden in je leven, welke richting je mag gaan, welke talenten God je gegeven heeft, wat voor bestemming God voor je heeft, dat is een profetisch iets. Het is heerlijk om daarmee bezig te zijn. Als je vragen hebt in die richting, als je misschien een situatie hebt dat je reïntegratie nodig hebt, coaching, ik heb een aantal van deze kaarten. Spreek me aan de dienst of bel me van de week, is zoiets, voel je vrij. Mijn vrouw heet Greet, ga ik vanmorgen ook nog iets over vertellen, is psycholoog, heeft een praktijk Paraclesis. Als coaching niet is wat je nodig hebt, maar ja, als je te maken hebt met depressie of angstklachten of dat soort dingen die gewoon veel dieper ingaan, dan zou Greet je kunnen helpen. En het is fijn om dan met een christen te praten die dat ook begrijpt. Dat was de zakelijke kant. We hebben ook een stichting, Healing and Vision for the Body of Christ. Jaren geleden legde God ons op het hart dat hij genezing van ons. Hij wil ons genezen. Hij wil ons in een stuk vrijheid stellen. Alleen ja, je moet wel een soort van visie hebben. Je moet een gevoel hebben dat God je inderdaad ziet zitten. Anders kan je dat nooit pakken. En aan de andere kant, ja, dus dan kan je die genezing niet pakken. Aan de andere kant zijn de meesten van ons hebben toch wel zulke klappen gehad in ons leven. Dat je ook een stukje genezing nodig hebt voordat je echt kan gaan geloven dat God echt van je houdt. Ik heb een cliënt, voor mij een hele bijzondere cliënt. Ik leer minstens zoveel van hem als hij van mij. Ik betaal hem er niet voor, dus vertel het niet verder. Die worstelt best met grote problematiek in zijn leven. Maar ik heb hem op een gegeven moment een dvd'tje gegeven van Henry Nouwen. Ik weet niet of jullie die preek kennen in Los Angeles, in Crystal Cathedral. En als hij het echt moeilijk heeft, dan zet hij dat dvd'tje op. En van jouw waarde ligt niet in wat mensen over je zeggen. En het ligt niet in wat je hebt. En het ligt niet in wat je kan. Het ligt in dat je een zoon van God bent. Dat God je kent en dat hij van je houdt. En dat is eigenlijk toch wel de kern. En ik vind het heel bijzonder dat zo iemand dan dat dvd'tje kijkt en zegt, yes, ik heb het weer, ik kan het weer even pakken. Nou, dat is, je hebt een stukje genezing nodig om dat te kunnen geloven. Deze zomer gaan we vanuit onze stichting weer een bootreis maken met de Siloam. Is hier iemand bekend met de Siloam allemaal? Of een aantal? Siloam is een geestvervulde boot. Is het tijd geweest, ik weet niet hoe het nu is, maar is het tijd geweest dat mensen het moeite hadden om aan boord te komen omdat ze begonnen rollen te manifesteren? Dat beloof ik je niet en dat vond ik wel grappig om een keer mee te maken. Maar de boot ligt in Kampen en dan moet je je voorstellen van de zomer, we gaan 15 juli weg, dan is het zondagavond. Dan ben je ingescheept, je hebt je hut gevonden enzovoort. En dan worden die trossen losgegooid en dan ga je van de kade af. En dat ervaar ik altijd als iets heel bijzonders. Dan ga je een week lang het water op. Iedere dag zijn we dan in een ander plaatsje. Stavoren, weet je wel, Makkum, dat soort. We gaan ook op Urk. Urk, daar ben je op, daar ben je nooit in. Als het goed is, dan gaan we, als het weer mee zit, gaan we zo de loop van dinsdag naar Texel. Dan gaan we woensdag op Texel een beetje rondkijken, fietsen huren, genieten van de natuur, dat soort dingen. Dus het is een combinatie van aan de ene kant lekker ontspannen dingen meemaken. Maar iedere ochtend in principe, of in ieder geval bijna iedere ochtend, hebben we een studie. En s'avonds hebben we een samenkomst. En die hele week gaat over luisteren naar Gods stem. En dat in de context van een stuk volwassenheid. Ik geloof dat het zo belangrijk is, mensen, dat we allemaal leren om te luisteren naar wat God tegen jou zegt. Niet zozeer tegen wat hij tegen mij gezegd heeft, maar wat hij tegen jou zegt. En we zullen de hele week bezig zijn met heel specifiek de gaven van de geest. Maar in de context van jouw eigen leven. En hoe kunnen die gaven in jouw leven je nou helpen om tot volwassenheid te komen. En we gaan heel veel lachen en oefenen en fouten maken. En er zullen ook goede studies zijn om echt de Bijbelse basis eronder te zetten. Maar dat is een beetje wat ik op mijn hart heb voor die week. Er kunnen zo tussen de 30 en de 35 mensen mee. Dus als je denkt van nou misschien is dat wat. Ik heb foldertjes bij me. Neem straks een foldertje mee. Denk erover na, bid erover. Nou, gaat wel goed. Laten we bidden. Heer Jezus, wat zo geweldig aan u is, Heer, dat u ons vrij wil maken. Zoals u zegt in Galaten, omdat gij waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. U bent gekomen omdat u werkelijk wil dat wij vrije mensen zullen zijn. Mensen die niet gebonden zijn aan wat dan ook, maar die leven in een relatie met u. En ik dank u, Heer, dat u alle macht heeft. Alle macht. U bent de koning de koning en de Heere de Heere. En u is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En door uw geest leidt u ons en laat u ons zien dat eigenlijk bij u alles mogelijk is. En Heer, daarom dank ik u dat als wij meer van die vrijheid gaan proeven, als we meer gaan smaken dat u goed bent en dat u verder met ons wil, dat u ons tot bloei wil laten komen. Dat we dingen mogen zien die we nog niet gezien hebben. En dat we verder mogen kijken dan we al gekeken hebben. En ik dank u ook voor deze gemeente, Heer, dat u nieuwe dingen wil doen. Dat u spreekt over ruimte, dat u spreekt over nieuwe dimensies. En dat u dingen aan ons wil geven die zo kostbaar zijn en zo belangrijk zijn. Heer, dat doet u omdat u van ons houdt. Dank u wel. Heer, wilt u ook deze ochtend in het centrum zijn. Wilt u boven alles zijn. En wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. Dat we mogen horen wat u tegen ons zegt. Dat we niet verstrikt raken in woorden van mensen, maar dat u het bent. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen spreken over een onderwerp wat God erg op mijn hart legde voor jullie, voor deze gemeente. En het heeft te maken met verbonden. En als ik zo even mijn kaartje gevonden heb, dan laten we hier maar even naar Exodus gaan. Exodus 34. Nou, één kaartje, dus het kan nooit echt laat worden. Ik zal niet te veel moppen vertellen vanmorgen. Exodus 34. Een heel belangrijk hoofdstuk, heel mooi hoofdstuk. Hiervoor zijn hele wezenlijke dingen gebeurd. Hè? Mozes is op de berg geweest, heeft de 10 geboden ontvangen. Komt naar beneden. God zegt, je moet opschieten, want het is beneden. Het is hommeles. Komt naar beneden. Ziet dat ze daar het gouden kalf aan het maken zijn. Dat ze zich toewijden aan het gouden kalf. En zeggen, en dit is God. Hè? Dan wordt de naam van God gebruikt. En heel bijzonder. Hij gooit die tafel kapot. Ik denk dat het heel goed is dat hij dat gedaan heeft. Want het verbond wat daarmee te maken had, was dus nog niet in werking getreden. Het is een heel belangrijk onderscheid als je ziet wat het handelen van God met zijn volk voordat de 10 geboden er zijn en daarna. Voordat de 10 geboden door ze aanvaard worden in feite, zie je dat er bijna altijd gewoon ruimte en vergeving is. Op het moment dat ze zeggen, wij gaan de wet doen en die wet is er ook, zie je dat er enorm veel oordelen zijn. Dat is een heel groot onderscheid. Ik geloof ook dat de reden is dat Mozes ze kapot gooit en zegt van oké. Dit staat in ieder geval niet, staat onze handtekening nog niet onder. En dan komt er een enorm belangrijk iets. God zegt dan tegen Mozes, ik wil eigenlijk dat volk gewoon vernietigen. Want je ziet, het deugt niet. En weet je wat ik zal doen? Ik ga het volk vernietigen, maar ik zal jou, uit jou zal ik een nieuw volk oprichten. Vind je dat geen goed idee, Mozes? Leuke uitdaging, hè? Van, ja, het is een... Dat hele volk, het was een heel groot volk, noem het maar even een hele grote kerk, een hele grote bediening. Maar ik ga het allemaal wegdoen, ik ga jou ervoor in de plaats zetten. Leuke test. Ik denk dat het een test was. En Mozes zegt, ja maar, hoe moeten we dat ooit verkopen aan die Egyptenaren? Ook een hele leuke reactie. Ik vind het echt een Joodse reactie. Ja, hoe moeten we dat verkopen aan die Egyptenaren? Dan zeggen ze, God was niet in staat om zijn volk in de woestijn. Dat is geen, als dat in de krant komt, dan gaat het slecht met het evangelie. Ja. En Mozes weerstaat en dan zegt van ja, het gaat niet om mij. Dit is uw volk. En dan zegt God, oké, maar ik kan niet meer in het volk zijn. Ik zal dus buiten de legerplaats. En weet je wat, Mozes, weet je wat ik doe? Ik zal mijn engel voor jou uitsturen. En alle wonderen die ik beloofd heb, die gaan gewoon gebeuren. En al die geweldige dingen, al die beloftes die ik voor jou gehad heb, die gaan gewoon gebeuren. Wees maar niet bang, het komt allemaal in orde. Is dat oké? En dan zegt Mozes, en dat is een tweede test. En Mozes zegt, ja maar, als u niet meegaat, dan hoef ik ook niet. Ook mooi, hè? God zegt, joh, wonder en tekenen, allemaal geen probleem, gaat allemaal gebeuren. Ik stuur een engel, mijn engel, hè? Mijn engel, dat is wel heel bijzonder, hoor. Mijn engel met je mee. En al die geweldige wonderen gaan gebeuren. En Mozes zegt, ja, maar wacht even. Het gaat mij om u. En het gaat mij niet zozeer om al die geweldige dingen. In dat hoofdstuk zie je dus heel veel van het hart van Mozes. En direct daarachteraan zegt hij in feite, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En het echte verlangen van Mozes is niet zozeer om het vuurwerk. Maar het is ook wel mooi om dat te zien. Het gaat hem uiteindelijk niet om al die wonderen en al die tekenen te zien. Het gaat hem om het hart van God te kennen. En dat geeft hij heel bijzonder aan in die hoofdstukken voor waar we nu zijn. En dan krijgt hij ook de heerlijkheid van God te zien. En dat is eigenlijk wat zijn hart wil. Hij verlangt om God te kennen. Hij verlangt om hem te zien. En al die andere dingen zijn prachtig, maar zijn eigenlijk bijzaak. En dan op dit punt in Exodus 34, dan zegt God opnieuw wat hij zal gaan doen. En dan in vers 12 van hoofdstuk 34 zegt hij: neem u in acht dat ge geen verbond sluit met de inwoners van het land waarheen gij gaat, opdat zij niet tot een valstrik in uw midden worden. Het wordt nog een keer herhaald, een paar versen verder, vers 15: sluit toch geen verbond met de inwoners van het land, wanneer zij hun goden overspelig nalopen en aan hun goden offeren, dan zouden zij u uitnodigen en gij zoudt van hun slachtoffer eten. Twee keer wordt er eigenlijk op hele korte termijn gezegd: sluit geen verbond als je straks dat land intrekt, sluit dan geen verbond met de volkeren die daar zijn. En daar zit iets heel wezenlijks, het wordt niet voor niks twee keer zo achter elkaar gezegd. Want God is namelijk de God van het verbond. Hij is de God van het verbond. Zijn naam is in wezen de God van het verbond, omdat hij is die is. Als hij ja zegt, is het ja. En als hij nee zegt, dan is het nee. En het wezen van God is dat wat hij belooft, dat doet hij. En als hij zich aan jou verbond, dan heeft hij zich aan jou verbonden. En dat blijft zo. En hij zal het verbond nooit verbreken. Verbonden zijn in het oog van God, en daar gaat het vanmorgen een heel groot gedeelte over, verschrikkelijk belangrijk. En ze zijn daar. En wij kunnen daar soms makkelijk over doen, maar hij doet er helemaal niet makkelijk over. Een verbond wat wij sluiten, is in Gods ogen verschrikkelijk belangrijk en staat. En daar zullen we wat verder naar gaan kijken. Ondertussen zat ik in mijn hoofd aan aan doopdienst te denken. Ik hoop dat ze een goede dienst hebben. Het was een paar jaar geleden in Egypte, dat wil ik u toch eventjes vertellen. Een paar jaar geleden in Egypte, alweer een jaar of acht geleden zo denk ik, en waarover mensen aan het bidden. En ik bad over een vrouw. En ik voelde dat God tegen haar zei: toen je gedoopt werd, heb ik je vrijgemaakt en ongelooflijke vreugde gegeven. Zo'n soort. En ineens doet ze de ogen open. Ze lag half op de grond. En ze zegt: ik ben helemaal niet gedoopt. Maar ik wil het wel, was het volgende. En die hele rij, het waren een stuk of 18 mensen of zo, die zeiden allemaal: ja, wij willen ook gedoopt worden. Dus ineens massaal, dat was een conferentie van een kerk in Cairo. Die gaan één keer per jaar in de zomertijd gaan ze naar Alexandrië. Even het stof en de hitte uit. In Cairo is het dan 48 graden en in Alexandrië is het maar 38, weet je wel. Dat is toch wel een lekker verschil. Als je daar in de wind staat, dan is het net iets, kan het soms een beetje koel aanvoelen. Wij zaten in een gebouw van wat hier de vergadering der gelovigen zou zijn. En dat was vlakbij een islamitisch strand. En dat was een klein beetje een complicatie. Maar de andere ochtend om 7:30 zijn we toen met iedereen die gedoopt wilde worden, zijn we naar het strand toe gegaan. En ik heb er nog foto's van. Ik vind het fantastisch om te zien. Dat mag dus absoluut niet hoor. Als ze ons hadden gezien, dan waren we met z'n allen de gevangenis in gegaan. Want je mag mensen niet dopen. Je mag ook niet op zo'n islamitisch strand zoals wij dat deden. Maar we zijn de zee ingegaan. En het was fantastisch om mensen in die zee te dopen. En met haar gebeurde precies wat God gezegd had. Op het moment dat ze in het water onderging, er kwam een vreugde en een blijdschap en een bevrijding. Ze was gewoon daarna eigenlijk totaal veranderd. Dus ja, ik ben het met jou eens. Uw doopdiensten zijn heerlijk. En hier met die plassen dichtbij. Hè? Ja, het is nou een beetje fris, maar over. Wat is die Alfa-cursus afgelopen? Nee. Nou, hey. Beetje geloof, hè? Kom. Ja. God is een God van het verbond. En ook in dat dopen is het een verbond. Hè? Op het moment dat je vertrouwt God in feite, dat je in het sterven weer levend zal worden. Dat is het verbond wat in het dopen zit. Je gaat onder in dat graf, in dat watergraf, maar je staat weer op en je wil met hem verbonden zijn. Nou, dit is gezegd tegen Mozes, hè? Net nadat in de tijd van het ontvangen van de wet, zeg maar. En Israël gaat dan gaan verder het beloofde land in. En dan zie je op een gegeven moment dat ze groot en krachtig worden. Dat is heel bijzonder, hè? Door een volk van slaven. Ze hadden generaties lang waar ze slaven geweest. En nu worden we ineens een volk van strijders. En worden we ineens soldaten die bijna niet te verslaan zijn. Het hele volk, al die volken in het beloofde land zijn verschrikkelijk bang voor ze. En je ziet ook dat het volk trekt het beloofde land binnen. Hè? Jericho, nou, daar blijft helemaal niks van over. De volgende stad is Ai, blijft ook helemaal niks van over. Er zijn wat complicaties, maar daar gaat het vanmorgen even niet over. En het is gewoon, ja, het is een enorme kracht. God is erachter. Jericho is natuurlijk een schitterend mooi verhaal. En je ziet gewoon dat ze dat land aan het veroveren zijn. Die woonden in dat land, in de stad Gibeon, woonden de Gibeonieten. Verrassend, hè? Gibeon woonden de Gibeonieten. En die zien dat zo gebeuren. En die zien zo dat volk aankomen. En die denken, dit gaat fout. Die gasten hadden ook televisie. Die zagen natuurlijk ook s'avonds met deals van Jericho plat, weet je wel, rokende puinhopen. Een paar weken later, ai, hup, in de fik. En je weet hoe dat gaat. Dan krijg je zo'n kaartje. Dan zie je Jericho, ai, en dan loopt er zo'n stippellijntje. En dan, aan het eind van het stippellijntje stond Gibeon. Ja? Ze komen naar ons toe. Wij zijn de volgende die aan de beurt zijn. Kan je voorstellen hoe dat geweest moet zijn? Dat volk wat dat land binnenkomt en alles wat ze tegenkomen, daar blijft helemaal niks van over. Wat is ook de opdracht die ze hadden gehad. En die Gibeonieten die zeggen, ja, daar moeten we wat aan doen. Hoe gaan we dit overleven? En ze komen met eigenlijk een heel erg slim plan. Want zij hebben namelijk door dat God een God van het verbond is. Dus je was meer opgevallen dat de boze soms meer snapt hoe het in elkaar zit dan wij. En dat hij meer begrijpt hoeveel kracht wij gekregen hebben dan dat wij soms snappen. Die Gibeonieten, die zagen dat gebeuren en zagen ook dat het hele land ingenomen zou worden door de stammen van Israël. En zeiden van, daar moeten we wat aan doen. En eigenlijk is het enige wat we kunnen doen, is een verbond sluiten. Want hun God is de God van het verbond. En als we een verbond sluiten, dan zijn we er. Dan kunnen ze ons niks meer maken. Maar hoe doe je dat? Dus daar werd natuurlijk over gebrainstormd en nagedacht. Ze hebben een coach ingehuurd, weet je wel. En wij gaan nadenken. En er kwam een heel goed plan. Een aantal van hen werden erop uitgestuurd met de oudste kleren die ze konden vinden. Met brood wat beschimmeld was. Met waterzakken die al helemaal verweerd waren. En het zag eruit of die mensen al maanden onderweg zijn. Je vindt het hele verhaal in de Bijbel, hoor. Sommigen zitten me aan te kijken van, je bedenkt het waar je bij staat. Van die televisie was niet helemaal waar, hè? Maar verder klopt het wel. In Joshua 9, laten we daar maar even naartoe gaan. Joshua 9. Vind je dat verhaal? Zo'n beetje vanaf vers 3. Maar toen de inwoners van Gibeon gehoord hadden wat Joshua met Jericho en Ai gedaan hadden, gingen ook zij met listenwerk, ze begaven zich als afgezand op weg, namen versleten zakken voor hun ezels en versleten wijnzakken, gescheurd en weer dichtgebonden en versleten opgelapte schoenen aan hun voeten, versleten kleren aan het lijf, terwijl al het brood van hun teerkost uitgedroogd was. Het was een en al kruimel. Zo gingen ze tot Joshua naar de legerplaats te Gilgal en zeiden tot hem en tot de mannen van Israël, wij zijn uit een ver land gekomen, sluit dan nu een verbond met ons. Handig, hè? Maar de mannen van Israël zeiden tot de Gewieten, misschien woont gij in ons midden en hoe kunnen wij dan een verbond met u sluiten? Toen zij zeiden tot Joshua, wij zijn uw knechten. Toen vroeg Joshua, wie zijt gij en van waar komt gij? Hij antwoordde, uit een zeer ver land zijn uw knechten gekomen vanwege de naam van de Heere uw God. Want wij hebben de mare aangaande hem gehoord, al wat hij gedaan heeft in Egypte en al wat hij gedaan heeft aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de Jordaan. Enzovoort. Daarom, vers 11, zeiden onze oudsten en al de inwoners van ons land tot ons, neem teerkost voor de reis mee en gaat hun tegemoet. En zegt tot hen, wij zijn uw knechten, sluit dan nu een verbond met ons. Ik kan je voorstellen hoe dat eruit gezien wordt en hoe die gasten de boel gewoon in de maling stonden te nemen. Dus het zijn echt toneelspelers. Volgende vers is namelijk, dit is ons brood. Waarom hebben we het als teerkost uit onze huizen meegenomen op de dag? Dat ze, zie je dit brood, helemaal beschimmeld, weet je wel, helemaal gekraakt. Nou, dat was nog warm toen ik op reis ging. Zie je deze jas? Die is helemaal versleten. En die was net nieuw. Die kwam zo uit de winkel. Zie je deze wijnzak? Die helemaal was helemaal gloednieuw. Dat hele verhaal vertellen ze. En Joshua trapt erin. En iedereen trapt erin. Ze weten het verhaal echt heel goed neer te zetten. En ze weten het prachtig te vertellen. Het probleem is, en daar kom ik zo meteen nog even op terug, dat in vers 14, hierop namen de mannen van hun teerkost, maar zij raadpleegden de Heere niet. Dat is even het probleem. Joshua en een aantal van de andere leiders zijn zo onder de indruk van deze mannen. Het komt zo betrouwbaar over. En ik denk ook dat het zulke aardige mensen zijn. Want er staat namelijk, en Joshua sloot vriendschap met hen en maakte een verbond. Ja, dus met hen. Maar hij sloot vriendschap met hen. Dus er klikte wat. Weet je, dat waren gewoon aardige mensen. Er was niks mis mee. En ze hadden een goed verhaal. En ze wisten het aardig te vertellen. En dat zag er allemaal heel erg betrouwbaar uit.
En dan kan het zijn in zo'n situatie dat je in de war raakt. En dat je dus, wat Jozua hier doet, is hij raadpleegde de Here niet. En hij sluit een verbond. Het verbond is gesloten. Wat is het voor een verbond? Nou, het was tegen de wil van God, want God had gezegd, sluit geen verbond. Het was gebaseerd op een leugen, op misleiding. Het was een list die ze hadden gebruikt. Er klopte helemaal niks van. Maar het was wel een verbond. Dus als een paar weken later, kan je je voorstellen hoe dat geweest moet zijn, hè? Of een paar dagen later, zelfs 3 dagen later staat er in vers 16, na verloop van 3 dagen, trekt Israël dus op, komt daar bij Gibeon voor de poort aan en willen net blazen om de aanval in te zetten. En dan komen diezelfde mannen naar voren, hallo, ken je me nog? Ja, ik heb nu andere kleren aan, maar weet je nog, verbond? Weet je nog dat we getekend hebben van niet aanvallen en daarbij zijn uw knechten, weet je nog het hele verhaal? Ja, maar jullie hadden gezegd dat je van heel ver was. Grapje, geintje, weet je wel, leugentje. Maar het was wel een verbond. En vanaf dat moment worden de Gibeonieten worden ingelijfd in Israël. Ze worden als slaven ingelijfd. Ze worden houthakkers en waterdragers. Ze gaan in de tempeldienst mee functioneren. En dat vind je heel lang door de Bijbel heen. Dat zij zijn degene die voor het water zorgen, voor het hout zorgen. En zo, hè, hele onderdanige rol. Maar ze moeten er wel vanaf blijven. En Gibeon wordt niet vernietigd. Want er is een verbond gesloten. En God zegt, een verbond is een verbond. Gaan we een stukje verder. In de tijd komen we in 2 Samuel. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, in het eerste vers staat, in de dagen, er was in de dagen van David een hongersnood gedurende 3 jaar achtereen. En David zocht het aangezicht des Heeren, dus wat Jozua niet deed, dat deed David hier wel. Maar David denkt, 3 jaar hongersnood, dat is niet normaal. Dat is ook niet, dat is letterlijk niet normaal, daar moet een geestelijke oorzaak achter zitten. Dus David zegt, Heer, wat is de oorzaak hiervan, wat zit hierachter? En dan zegt de staat, en de Heere zeiden, op Saul en op zijn huis rust een bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Dan komen ineens die Gibeonieten weer tevoorschijn. En hoewel dit stuk wat Saul gedaan heeft, niet in het bewind van Saul, wordt het helemaal niet genoemd, wordt het hier dus wel genoemd. Hij heeft de Gibeonieten gedood. Vers 2, toen riep de koning, dus David, de Gibeonieten, en zei tot hen, de Gibeonieten, de Gibeonieten die behoorden niet tot de Israëlieten, maar tot de rest der Amorieten. En ofschoon de Israëlieten hun een eed hadden gedaan, had Saul in zijn ijveren voor de Israëlieten en voor de Judeërs getracht hen om te brengen. Dat is typisch Saul wel, hè? Typisch een vleeselijk denkende koning die op een gegeven moment denkt van die Gibeonieten, daar moet iemand toch eens een keer wat aan doen. En ik ben de koning en ik zal dus het een keertje oplossen, en die stuurt zijn leger erop af en die moord die Gibeonieten uit, de slachting onder de Gibeonieten. En eigenlijk onder het bewind van Saul gebeurt er niet veel, maar dan als David aan het bewind is, heb je ineens hongersnood. En David zegt, Heer, wat is dit? Wat is er aan de hand? Waarom is er deze hongersnood? En dan zegt God, jullie hebben Saul heeft de Gibeonieten vermoord. Er is een slachting uitgevoerd en er was een verbond. Jullie hebben het verbond overtreden, en omdat het verbond overtreden is, heb je nu die hongersnood. Voel je hoe diep dit gaat? Dit is een verbond wat met door list tot stand gebracht is. Bedoel, wij zouden zeggen, laten we Abraham Moskowitz erbij halen, ja toch? Die weet het wel even te regelen. Ja, dat was een verborgen gebrek, weet je wel, en dat klopt niet, en de getuigenverklaring omheen. Nee, zegt God, er is een verbond. En dat verbond, dat is er, en dat staat. En als jij dat verbond overtreedt, zoals Saul gedaan heeft, dan gebeurt er wat. Dat is niet zonder gevolg. En dat kan dus hongersnood tot gevolg hebben. He, zoals er in eerste instantie in Exodus 34 stond, sluit geen verbond, want het wordt een valstrik. Dan zie je dat het gevolg van het overtreden van het verbond is hongersnood. En zie dat maar even geestelijk. Het volk dat hongert, geestelijk hongert. Er is geen vervulling, er is geen glorie, er is geen relatie, er is geen voeding. Ja, het volk gaat kapot, want het verbond is overtreden. Nou, dit verhaal gaat verder, nogal gruwelijk verder. David hangt alle zonen van Saul op, behalve, hoe heet die, Mephibozeth, waar die dat beloofd had. En op het moment dat eigenlijk hun lijken begraven zijn, begint het te regenen, is de hongersnood voorbij. Dus je ziet dat op het moment dat het rechtgezet wordt, zoals gezegd, dat er weer orde komt. Voordat ik verder ga over het verbond, wil ik even terug naar het raadplegen, het aangezicht des Heeren. Want dat is natuurlijk een heel belangrijk punt wat er gezegd wordt van Jozua. Jozua raadpleegde de Heeren niet. Hij ging op zijn gevoel af. En ja, dat waren aardige mensen en ze hadden een goed verhaal. En dat klonk allemaal redelijk en dat was oergezellig. En dan zie je dat hij daar behoorlijk de plank mislaat. Dus het is verschrikkelijk belangrijk om de Heeren te raadplegen. Hè? Dat zeg ik helemaal niks nieuws. En toen ik daarmee bezig was, waar ik heel erg bij bepaald werd, is van, maar als je de Heeren dan raadpleegt, dan moet je ook wel doen wat hij zegt. En bij David zie je dat op een afschuwelijke manier, vind ik persoonlijk. Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft, maar ik heb met sommige dingen wel verschrikkelijk veel moeite. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Het is vandaag het eind van Purim. Misschien hadden sommigen van gedacht, hij zal over Purim gaan praten. Nou, als er één boek is waar ik verschrikkelijk moeite heb, is het boek Esther. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ik weet niet of jullie mij nu meteen afschrijven. Maar ik vind het een... Eigenlijk vind ik het een onding van een boek. Ja, er staan een paar hele mooie dingen in. Hoor. Kom ik om. Geweldig. Ja, absoluut. Helemaal. Maar een dronken koning die zijn vrouw naakt wil laten dansen. Hè, want dat is wat er... En die vrouw die zegt, ja, bekijk het maar. Ik sta meteen aan de kant van die vrouw, hoor. Ja, toch? En dat de vrienden van de koning zeggen, ja wacht even, het gaat niet alleen over jou. Als jij dat zomaar laat gebeuren, koning, dan kunnen wij thuis ook, hebben niks meer te zeggen. Je zal dat wel even in moeten grijpen. Nou, dus gaat het hoofdje van koningin Vasti eraf. Daar heb ik moeite mee. Jullie ook? Nou, soms dan nu wel. Dus het is verschrikkelijk mooi en ik ben heel erg blij dat Israël daar gered wordt in dat boek. Maar ik heb er wel grote moeite mee. Nou. Misschien dat God nu zit te lachen hoor, van die brand die snapt er nog helemaal niks van. En misschien dat het moment komt dat ik ineens denk, wauw, wat een mooi boek. Maar op dit moment kan ik er helemaal geen kant mee uit. Denk ik van, ja maar is dat, klopt dat dan? Is dat dan rechtvaardig? Kan dat dan zomaar? Weet je wel? En nou goed, ik ga niet verder op Esther. Lees het, bekijk het, maar je kan er wel mee worstelen. En je kan er wel mee bezig zijn. En hier zie je dat David, ja, wat is de oplossing? Ja, dat al die zonen van Saul opgehangen worden. En denk je ook, wat hebben die zonen er nou mee te maken? Maar het gebeurt wel en het verbond is overtreden, dus er moet iets gebeuren. Als God dus gaat spreken, moet je het ook wel doen. Dat is eigenlijk wat hier, Jozua maakt de fout dat hij vergeet, hè, door de gezelligheid om te zeggen, ja, wacht eventjes. Het is heel echt gezellig en jullie hebben een heel goed verhaal en het komt mij heel betrouwbaar over. En ik denk ook dat het klopt wat jullie zeggen, maar wij gaan toch eventjes trekken ons terug. En we gaan wel even een beetje bidden vasten en we gaan eens even kijken wat God zegt. Maar weet je, op het moment dat God dan iets zegt, moet je het ook wel doen. En ik zie heel vaak dat mensen wel gaan bidden, maar als God spreekt, dan kijken we van, past het bij wat ik al vond of niet? En als God zegt wat ik eigenlijk ook al vond, dan zeggen we amen, halleluja, geweldig, prijs God. Maar als het niet helemaal is wat ik zelf wilde, dan zeggen we van, laten we nog een keer gaan bidden. Ja? Of laten we, want de profetie moet dan 3 keer bevestigd worden, dat is dan second opinion in de geestelijke sfeer. Hè? Als je niet helemaal zeker weet dat de dokter het goed heeft, ga je naar een ander. En je kan op een gegeven moment net zo lang bezig blijven tot je iemand vindt die zegt wat jij wil. En daar moet je dus verschrikkelijk mee uitkijken. Want dan kom je namelijk in iets terecht. En dat is even een zijstapje. Maar ik geloof dat het goed is om dat te doen. In het hele denken rond Biliam. Biliam. Ken je nog Biliam? Met die pratende ezel. Interessant beest, hè? Zou het leuk zijn als je hier had in de kerk. Weet je niet? Sommigen kijken van, nou, misschien hebben we hem wel. Hè? Ik zag wat je denken, Bianca. Ik zag wat je denken. Ik zal het u mezelf zeggen als kom je naar de dienst. wat is er met Biliam? Nou, ook weer de koning, hè? Barak, die ziet Israël ziet hij het land binnen trekken. En die ziet wat er allemaal aan het gebeuren is. En die wordt ook bang. En die zegt van, Biliam, ik heb jou even nodig. Want jij als profeet moet een vervloeking uitspreken over dit volk. Want ze zijn veel te sterk. En als je dat doet, dan is hier een zak met geld en die is voor jou. En dan zegt Biliam in eerste instantie met groot lef, ik ga de Heere bidden en alles wat de Heere zegt, dat zal ik doen. Hè? Dat zegt hij. God zegt, niet doen, want het is mijn volk. Niet geen vervloeking over uitspreken. Nou, dan met pijn in zijn hart zegt hij tegen de koning van, ja, sorry, maar probleempje. Dan komen die zijn boodschappers van de koning, waar dat tegen. Die boodschappers komen bij de koning terecht, die denkt van, oh jee, hè, hij is weer aan het onderhandelen. We zullen de prijs een beetje verhogen. En die stuurt belangrijke boodschappers met meer geld naar Biliam toe en zeggen van, nou, als we nou eens de prijs verdubbelen, wat is er dan te praten? En dan zegt Biliam, ja, nou, ik ga alweer bidden, ik ga alweer bidden. En Biliam die gaat weer bidden. En dat gaat een aantal keer zo door. Hè? En hij zegt hele mooie geestelijke dingen hoor. Al gaf je mij je koninkrijk en al gaf je me alles, ik zal doen wat de Heer zegt. Maar hij gaat weer opnieuw naar God toe. Tot God op een gegeven moment zat is en zegt, ga dan maar jongen, ga maar. Dat is het grote gevaar mensen. Als je op een gegeven moment, als God heeft gezegd naar rechts en het, jij wou eigenlijk naar links. En mij is dat wel eens overkomen, jullie ook wel eens. Dat het niet helemaal is wat ik wilde. En je zegt, oh laten we dan nog een keer gaan bidden. Op een gegeven moment zegt God, dan ga je toch maar naar links. Als jij dat toch zo graag wil, ga maar. Dat is wat er met Biliam gebeurt. Dat is ook het verhaal dat die ezel op een gegeven moment, de engel des Heren, de engel des Heren is een belangrijke uitspraak hoor, in het Oude Testament. Als je dat echt analyseert, dan denk ik dat je op een manifestatie van Jezus uitkomt in het Oude Testament. Want hij is de engel des Heren. Maar goed, dat is een zijpad. Hij staat er met het vlammende zwaard en je weet, Biliam die begint die ezel te slaan. En na drie keer zegt die ezel, ja, je kan wel blijven meppen. Maar heb je dan niet door dat ik heb je al die jaren trouw gediend, ik heb nog nooit dit gedaan en nu doe ik eens iets raars en dan wil je hier te slaan. Interessant hè? Zie je dan niet wat er gebeurt als we doorgaan? Dus God had aan de ene kant gezegd van nou, dan ga je toch? Ga maar. Als je dat zo graag wil, als blijf je zeuren. Weet je, bid en het zal u gegeven worden, daar zit ook een bedreiging achter hè? Stel nou dat God je geeft wat je vraagt. Wil je dat eigenlijk wel hebben? Denk ik weer even terug aan Mozes. Hè? Waar we het net even kort hadden over de hoofdstukken voor hoofdstuk Exodus 34. Ik geef je alles wat je maar wil. Al die wonderen die ik beloofd heb. Al die overwinningen. Al alles wat erbij hoort. Ik geef het je allemaal. Maar Mozes zegt, ja maar wacht even. Het gaat mij wel om u. En dat zit hier ook in. Biliam die zit een beetje op die het gaat natuurlijk alles wat de Heer is, ja tuurlijk, maar ik wil eigenlijk dat geld wel hebben. En je voelt dat hij in dat spanningsveld zit van waar ligt nou echt zijn loyaliteit. Eigenlijk is hij meer verbonden met dat geld dan met God. En hij probeert het zo te schacheren dat hij het allebei kan hebben. En dan kom je dus op een punt dat God zegt, nou ga maar joh. Maar een paar kilometer verder staat er wel die engel des Heeren met het vlammende zwaard. Er zit een groot gevaar in mensen als je God gaat vragen, Heer, wat wilt u? Wij willen uw wil doen en God spreekt, dan heb je wel een probleem. Want dan is je keuzevrijheid ineens heel erg beperkt geworden. Tenzij je de weg van Biliam wil gaan. Het is heel serieus mensen, want waar je dan mee bezig bent, is eigenlijk hetzelfde wat met Saul gebeurt. Hè? Koning Saul, die ook heel erg bezig is altijd te schipperen. Aan de ene kant wil hij schitteren als koning en wil hij geestelijk overkomen. En aan de andere kant, hè, hij beweert ook steeds dat hij doet wat God zegt. En dan krijg je op een gegeven moment hè, die hele bekende tekst. 1 Samuel 15 vers 22. Laten we die even opzoeken samen. 1 Samuel 15 vers 22. En 23. Wat is er daar gebeurd? God heeft gezegd, je moet Amalek slaan en je moet alles doden. Al het vee, allemaal. En ook de koning. Maar ja, het waren toch wel mooie kippen. En het waren mooie schapen. En dat is toch een beetje zonde. En het volk zegt, ja, wacht even. Zie je wat een economische waarde hier voor ons ligt. Wil je nou echt dat we dat... Had ook de koning niet gedood. Maar het had wel een mooi verhaal. Ja, we hebben de schapen speciaal bewaard, want die willen we offeren aan God. Een mooi religieus, vroom kletsverhaal. Ja toch? En dan wordt tegen Saul gezegd, in vers 22 begint dat, en Samuel zeide, heeft de Heer evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan het horen naar des Heeren stem? Vraagteken, dat zijn van die vragen die hoef je niet te beantwoorden, weet je wel. Vindt God het belangrijk dat je die dingen offert, of wil die dat je doet wat hij zegt? Nou, duidelijk verhaal. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren is beter dan het vetten der rammen. Voorwaar, weerspannigheid, hebben we die tekst die heel veel gebruikt wordt, hè, over rebellie. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en het dienen van terafin. Omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. Dit is het einde van het koningschap van Saul. En Saul wil het niet. En hij weet op een gegeven moment dat David in zijn plaats al gezalfd is. En hij wil het niet. En hij verzet zich ertegen. En hij doet alles wat hij kan om David te doden. Maar hier wordt eigenlijk principieel een streep onder het koningschap van Saul gezet. Waarom? Ja, omdat wat hij aan het doen is toverij is. Hij is aan het spelen met de wil van God en alles wat erbij hoort. Hij heeft niet, terwijl hij wist wat de opdracht van God was, heeft hij het niet gedaan, maar is hij met andere dingen bezig geweest. En mensen, dat heeft verschrikkelijk veel met die verbonden te maken. Want hij heeft zich namelijk verbonden met andere dingen dan met God. Hij heeft een verbond gesloten wat meer met zijn eigen... waar hij erg bang voor was. En wat Samuel, die doet er een beetje lang af om te komen. En dan wordt hij een beetje bang dat ze niet meer voor vol zullen aanzien. Dat is het probleem van Saul. En hij vindt het toch wel zonde, al die geiten en die kippen enzovoort. En dan heeft hij een prachtig verhaal. Maar Samuel zegt, joh, weet je wat je aan het doen bent? God, wat duidelijk gesproken. En dan heb je eigenlijk maar één mogelijkheid en dat is het gewoon doen. Zie je trouwens dat deze tekst dus tegen een leider gebruikt wordt. Zo, ja? Ik heb in het verleden deze tekst nogal eens naar mij geslingerd gekregen. Van kijk uit dat je niet weerspannig bent, ja, met die rare ideeën van je. Want dat is toverij. En dat is ook zo, daar moet je ook mee uitkijken. Maar weerspannigheid, dit is weerspannigheid. Hè? Als je weet wat God gezegd heeft en je vindt toch dat, ja maar, en dan met een heel vroom verhaal iets anders neerzetten. Dit wordt gezegd tegen Saul, tegen de koning. De koning is hier rebels, de koning is hier weerspannig, de koning is ongezeggelijk. En dit gaat niet over het volk, gaat met die koning mee, maar het wordt gezegd tegen de leider. Heavy, hè? Dus op het moment dat je gaat bidden en je gaat zeggen, dat is ook met die bootreis trouwens hoor. Als je zegt, ja hier, ik wil gaan luisteren naar uw stem. En God zegt wat, ja dan heb je wel een probleem. Ik weet dat ik jaren geleden, en dat sluit wel aan bij wat ik hierna wil vertellen. Wij waren in het verleden, mijn vrouw en ik, keurige baptisten. Zo kan ik het wel zeggen. We hebben toen een aantal jaren in Amerika gewoond. Daar waren we Southern Baptist, dat zijn de betere baptisten, de echte. Zo gezegd. En dat betekent eigenlijk dat we geloofden in Vader, Zoon en Heilig Woord. Dat was eigenlijk, ja, en aan het eind van de dienst kregen we de zegen en de Heilige Geest werd al gezegd. En dat was ongeveer alles wat over de Heilige Geest gezegd werd. Achteraf zie ik dat de Heilige Geest wel degelijk leidde. En ik gaf bijbelstudie en als ik mijn aantekeningen zie, denk ik van wauw, God was gewoon aan het spreken. Alleen ik hoorde het niet. En hij leidde me wel. Dat is heel bijzonder van de Heilige Geest. Dat, terwijl ik bijbelstudies gaf van... het is allemaal, die apostolische tijd is voorbij, de gaven van de geest werken niet meer, de ambten zijn er niet meer, het spreken in tongen, waarschijnlijk is het demonisch als je geluk hebt, net niet, maar dan moet het wel een taal zijn die we ook kennen. Dat was het soort leren waar ik in zat. En toen we terugkwamen in Nederland, toen kwamen we in een hele moeilijke tijd terecht. Echt een tijd waarin we 20 jaar in feite begon God uiteindelijk eens nodig te vinden. We hadden namelijk 20 jaar eerder, was ik heel erg bezig geweest, hoe zit het dan met die gaven van de geest? Een vriend van mij die sprak in tongen en die wilde het niet voordoen, maar ik was wel benieuwd, we waren boeken aan het lezen en ik kwam er niet uit. En toen hebben wij heel, heel geestelijk en heel vroom gezegd, Heer, als u dit belangrijk vindt, dan mag u het ons geven, maar we zetten het voorlopig even in de koelkast. Klinkt goed, hè? Dus het is heel erg stom. Dat is ook heel erg verkeerd. God zegt, oké, als je het niet wil, dan niet. En wachtte 20 jaar voordat het onderwerp weer aangesneden werd. Na 20 jaar begon ik te klagen, waarom bent u hier niet eerder bij gekomen? Waarop het antwoord natuurlijk was, je vond het toch niet zo belangrijk? Je wou het toch in de koelkast zetten? Toen zaten we in de gemeente. En wij kwamen terug in Nederland en in onze gemeente waar we uitkwamen, die was gesplitst. Dat was ongeveer waar op onze gemeente zichzelf vermenigvuldigde, door iedere zoveel jaar te splitsen. En dan had je twee stukjes die echt niks meer met elkaar te maken wilden hebben. En zo ging die kerk
vermenigvuldiging ging zo door. Wij wisten waar het om ging. We voelden eigenlijk in dat hele conflict ons niet thuis. We wilden echt niet kiezen voor de een of de ander. We zaten zonder gemeente. We kwamen terecht in een gemeente waar we wat mensen kenden uit onze Youth for Christ koffiebar tijd. Maar die waren nogal charismatisch. Er ging af en toe ging iemand tijdens het zingen ging iemand staan, weet je wel. En er was wel eens iemand die deed dan zo. Nou, als je dat bij ons in de Baptistenkerk deed, dan kwam echt door meteen de koster komen. Of wilt u gewoon rustig blijven zitten meer? Wilt u die hand naar beneden doen? En als je het voor de derde keer deed, dan zei, als je het nou nog een keer doet, dan ga je eruit. Dat was ook zo. Ja, orde. Weet je wel, waar de geest des Heren is orde. Jullie kennen dat wel. Of was het vrijheid? In ieder geval. Zo wat waren wij gewend. Nou, in die gemeente gebeurden andere dingen. En af en toe had iemand daar een beeld. En ik was aan het bidden. Ik wil ook wel eens een beeld. En ik weet nog goed hoor. Ik zat op een zaterdagmiddag. Zat ik boven op zolder te bidden. En ik zei, Heer, laat u mijn ogen eens een keer wat zien. En het volgende moment, boem, ineens. Echt in hoe noem je dat? Panavision, full color, breed beeld. Zag ik een beeld. En het was een heftig beeld. Ik zag iets wat ja, heel veel dingen in zich had. En ik kon er ook heel rustig naar kijken. En ik dacht, wauw, een beeld. Weet je wel, dit is waar ik om gebeden heb. Geweldig, een beeld. Nou, beeld ging weg. En dan heb je ineens een probleem. Wat doe ik nou met dit beeld? Ja, toch? Had ik nog niet over nagedacht. Van, ja, als God je iets laat zien, dan moet je er ook wel wat mee doen. Dus ik ging daarover nadenken. En ik dacht, ja, wat ik moet doen. Ik bel gewoon de oudste van de gemeente. En ik vraag, ik zeg, dit heb ik gezien. Wat moet ik ermee? Leek mij goed. Ja, toch? Mee eens? Dat is goed, hè? Dat is niet rebels. Dus ik belde die oudste en ik zeg, joh, ik zit hier te bidden. En ja, ik had gevraagd om een beeld. En jongen, een beeld. En nou, zegt hij, hoe zag het eruit? Dus ik begin dingen te beschrijven. En hij zegt, met wie heb jij gepraat? Wie heeft dat jou verteld? En ik zat meteen dik in de problemen, joh. Ik vertelde alleen, ja, met wie heb je erover gepraat? Heb je met die en die gepraat? En ik zat ineens allemaal beschuldigingen om me heen. En ik had geen flauw idee waar het beeld over ging. Ik had wel het idee dat het iets met de gemeente te maken had. Dat wel. Maar het enige wat ik deed is beschrijven wat ik gezien had. En hij interpreteerde het. En ik weet tot de dag vandaag nog niet wat hij nou precies in dat beeld gezien heeft. Het was dus ook niet voor mij bestemd. Het was voor hem bestemd. Dan zit je dus meteen wel met een probleem. Hier krijg je een beeld. Ha, fijn. En dan is ineens, wat moet ik ermee? Dat is best heel lastig. En het volgende is, ja, en dan vertel je net, en dan? Ja, hij geloofde niet dat dit een beeld van God was. Hij dacht, jij hebt gisteravond zitten drinken met een paar broeders. En zei wat, zo hier en daar wat gezegd over deze en gene. Het kan ook gebeuren. Dat was niet het geval. Dus je hebt dan een probleem. Maar goed, wij waren in een tijd terechtgekomen, mensen, dat onze wereld werd geschud. En van alle kanten was God bezig. En op een hele aparte manier kwamen wij op een lofprijsconferentie op de Bron terecht. Dat was toen in de zomer van 93. En daar is eigenlijk alles losgegaan. Er is gewoon zo verschrikkelijk veel gebeurd. Maar op één avond, ik geloof dat het de woensdagavond was, was er een prediking. En dat, ja, op een of andere manier raakte dat mijn vrouw mij niet zo erg. Zij ging naar voren en kwam in gesprek met een Amerikaanse profeet. Een hele interessante man. En die keek haar aan, luisterde naar wat ze zei. Het was namelijk zo dat zij had heel sterk het gevoel, ik sta voor een muur. En ik weet dat God wil dat ik daar doorheen ga. En ik wil verder met God, maar het lijkt alsof ik er niet doorheen kom. Het is een muur en ik kan niet verder. En wat is dat nou? God wil dat ik verder ga, ik wil verder. Wat is die muur dan? En wat ook heel apart was, is terwijl wij er zaten in die conferentie. En ja, daar gingen ze ineens in tongen spreken en zo. Nou, wij zaten echt met kromme tenen, hoor. Dat waren wij helemaal niet gewend. Leuk, hè? Eigenlijk, als je dat zo terugdenkt. En mijn vrouw hoorde een aantal keren de stem van onze vroegere baptistenvoorganger. Zo'n vent, ik zeg, hij geeft verkeerd woord van, ik heb vreselijk veel van die man geleerd. Maar zij hoorde zijn stem, die zei, jij hoort hier niet. Jij hoort hier niet. Nou, dat klinkt ook wel een beetje heftig, hè? En die man die hoorde dat zo aan en die zei van, jij hebt een verbond gesloten met een leer. Voor ons was dat helemaal abacadabra. Ik hoop dat na het verhaal van die Gibeonieten dat helder was. Zij had in wezen een verbond gesloten met een leer die zei, de Heilige Geest werkt niet meer zoals je in handelingen en in de evangelie tegenkomt. Dit is wat de Heilige Geest doet, maar voor de rest is het geschreven woord en verder niks. Profetie, dat is geweest, is allemaal opgeschreven. Alles wat in de Bijbel staat is waar, maar alles wat er bovenuit gaat is verkeerd. Hè? Je mag niet toevoegen aan het woord deze profetie. Hè? Jullie kennen het allemaal wel. Echt die theologie,
die ik ook geloofde, maar waar mijn vrouw eigenlijk wat dieper in zat dan ik. Zij is wat serieuzer dan ik, moet ik zeggen. En dan heb je dat misschien ook wat eerder. En dat klikte wel. En toen zeiden we, ja maar, hij stelde een aantal vragen. Nou, hij zei, ja, je hebt gewoon je verbonden met een leer. En omdat die leer zegt dat de Heilige Geest niet verder kan dan waar je nu staat. Dat is precies wat je voelt. Jij wil wel verder, maar er is een verbond. En door dat verbond kan je niet verder, want God houdt zich aan het verbond. En dat verbond is, de Heilige Geest werkt niet meer zoals in Handelingen staat. Het is allemaal voorbij. Dus je kan niet verder. En God kan ook niet verder met je, want dan zou hij jouw verbond overtreden. En dat doet hij niet. Dus als jij verder wil, is de enige wat je kan doen, is zien dat je van het verbond afkomt. En toen zeiden we, ja, maar hoe doe je dat dan? Zei hij, nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Je zegt gewoon, Heer, als er enig verbond in mijn leven is, en als je je bewust bent van een bepaald verbond, kan ik noemen. Maar als er enig verbond is in mijn leven wat u tegenhoudt, wat niet is naar uw wil, ja, dan wil ik dat niet. Kan je dat veilig bidden? Ja, daar hebben we geen enkel probleem mee. Want wat je eigenlijk zegt is, Heer, als er iets in mijn leven is wat mij beperkt en wat u niet wil, dan wil ik het ook niet. Je stemt eigenlijk gewoon in met dat verlangen van God. Nou, we hebben even met hem gebeden. We zijn toen naar onze tent gegaan. We waren aan het kamperen op de Bron. En diezelfde nacht zag mijn vrouw, hij is het beeld. Heel groot schoolbord, een zwart schoolbord. Met krijt waren er allemaal woorden opgeschreven. En ze lachten echt zo naar te kijken van, mijn dongertaal. Toen was ineens het beeld weg. Eén woord, had ze, kon ze toen nog herinneren. Ze heeft de hele tijd een dongertaal van één woord gehoord. Maar op dat moment is er bij haar een enorme doorbraak gekomen. Ik geloofde niet in de doop van de Geest. Dus ik wist ook niet zeker dat was wat er met me gebeurd was. Maar een jaar nadat ik tot geloof gekomen was, ben ik gedoopt met de Geest. Gewoon, ik was op mijn kamer aan het bidden. Ik lag in mijn bed. En God kwam gewoon binnen. En overspoelde me. En het was heel bijzonder. Maar omdat ik niet geloofde in de doop met de Heilige Geest, wist ik niet dat ik toen gedoopt was. Achteraf was dat heel duidelijk. Ik weet ook wel waarom dat toen nodig was. Als wij samen, mijn vrouw en ik, in de Bijbel lazen, dan zag ik altijd de liefde van God in de Bijbel. En zij zag heel vaak veroordeling. En ze maakte zich wel eens kwaad. Van, jij ziet altijd maar dit en ik zie nooit wat. Ik word nooit gezegend door wat ik lees. En vanaf het moment eigenlijk, en eigenlijk was het meer de dag daarna, dat zal ik ook nog even vertellen. Wij zaten in die conferentie waar er workshops. En één workshop was creatieve aanbidding. En mijn dochter wilde daar graag naartoe en ik ben met haar meegegaan. En toen was op een van de avonden, geloof ik donderdagavond of iets, was er een soort van uitvoering. En dan zetten ze ons in groepjes voor de zaal. En dan hadden ze zo'n Israëlische Mayim-dans geleerd, weet je wel. Je kent dat wat je zo... Dan kijk je uit dat je niet op je benen struikelt en zo. En ze hadden ons in drie groepjes ingedeeld. Ik zat in een groepje ergens opzij, mijn vrouw in het midden. In het midden bleek niet genoeg ruimte te zijn, dus zij werd op het podium gezet. Nu had die man, die profeet die de avond ervoor met ons bad... Toen hij gebeden had, zei hij tegen mijn vrouw, zuster, heb je wel eens gedanst voor de Heer? Nou, ze keek hem aan met een blik van, die is gek. Dat komt bij ons in de familie niet voor, weet je wel. En die man die draait zich om en zegt, we zullen wel zien, morgenavond. En dat morgenavond, dat heb ik gehoord, ze zei niet, want hij draaide zich namelijk om en er was natuurlijk veel lawaai, we zullen wel zien. Nou, de volgende avond, ik zat in een groepje aan de zijkant en ik was echt heel hard bezig om niet op mijn snuit te gaan. Dat groepje waar mijn vrouw in zat, die werd op het podium gezet. En jubel en juich, dochter van Sion, weet je wel, jubel en juich. Ik kan het je iets wat bij me voorstellen. En opeens, zij was daar bezig in die kring aan het dansen voor de Heer. En ineens zei ze, was alles weg. Die mensen waren weg, de bron was weg. Ze stond gewoon in Gods heerlijkheid. En het was zij en God. En ik weet niet of dat moment is dat ze gedoopt is met de Geest. Of dat ze toen voor het eerst heel erg ervaren heeft. Maar ze kwam het podium af, joh. Nou, ze gaf gewoon licht. Ze straalde. Ze zei, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in mijn leven als nu. En vanaf dat moment veranderde alles. Vanaf dat moment begonnen dingen te stromen. Weet je, dat verbond wat haar tegengehouden had, was verbroken. Dat verbond wat in de weg gezeten had, dat was verbroken. En het is zo belangrijk dat we dus geen verbonden hebben in ons leven die ons tegengaan. Nou, waarom is dit belangrijk? Ik heb nog 5 minuten. Waarom is dat belangrijk? Jullie gaan als gemeente door een slag van vernieuwing heen. En je strekt je eigenlijk uit, zeg maar als het niet waar is. Maar volgens mij is dat wat gaande is. Nu strek je uit naar wat wil God nou echt. En wat is nou echt wat God met ons wil en hoe we verder gaan. Het is zo belangrijk dat je je realiseert dat ieder verbond wat op dit moment werkt, je beperkt en je tegenhoudt. En bij mijn vrouw zagen we dat heel letterlijk, dat het echt een muur was waar ze niet doorheen kon. Maar mensen, er zijn dat hele gebeuren over leiderschap en teamleiderschap, daar zitten gewoon ongelooflijke verbonden. Want als je, het is niet bijbels om je te verbinden aan één man, aan één voorganger. Het is niet bijbels. En toch zie je dat het zo gangbaar is in onze traditie. Hè? Het is de kerk van die en het is de kerk van die. Nee, het is de kerk van Jezus Christus. En op het moment dat je niet zegt, ja, maar wij zijn verbonden met hem en niet met wie dan ook. Want God kan nu leiders geven, hij kan ze volgend jaar vervangen. Hij is de Heer van de oogst. Laat hem dat alsjeblieft maar doen. Weet je, de hele, als je het Nieuwe Testament leest, iedere brief van Paulus, maar het eerste vers, is Paulus, apostel geroepen door Jezus Christus aan de heilige te Kudelstaart. Ja? Te Efeze, te Korinthe. Niet aan de voorganger. De voorganger is helemaal een woord, wat een beetje, maar dat is een ander verhaal. Paulus schrijft niet aan de leiders, Paulus schrijft aan de gemeente. Als we in Openbaring zien, hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Weet je? Het lichaam van Christus in het Nieuwe Testament, dat is het enige waar het lichaam van Christus is, is het lichaam. God spreekt tot ons allemaal. Ik vind heel interessant daarin Filippenzen 1 vers 1. Waar staat Paulus, dienstknecht van God en nog iemand anders. Aan de heiligen die te Filippi zijn. Met de opzieners en diakenen. Vind je dat niet een mooie rebelse tekst eigenlijk? Paulus schrijft dus allereerst aan de gemeente. Aan individueel alle heiligen. En daarna zegt hij. En oudste mag er ook bij zijn. Bert, jij mag ook hoor. Ja. Zie je het? Maar allereerst, hij schrijft, als je het als een e-mail zou zien, dan schrijft hij allereerst aan alle heiligen te Kudelstaart. Dan staat er CC, weet je wel. Oudste team, diaken team. Die zijn ook ingekopieerd, want die mogen dat ook horen. Maar zijn eerste, zijn hart is, want dat is namelijk de kern van het evangelie, het is het priesterschap aller gelovigen. Ja? De Heilige Geest is aan ons allemaal gegeven. We hebben allemaal een bediening. We zijn allemaal geroepen. En het is meer en meer zie je dat ik geloof dat het hoofdzakelijk vanuit Amerika een beetje binnenkomt. Het idee dat je ik denk wel eens, we zijn in de charismatische sfeer een beetje katholiek aan het worden. We zijn een soort van priesterklasse aan het creëren. Ja, je hebt het gewone volk en die moet de tiende betalen. En dan heb je die priesterklasse van de fulltimers en de voorgangers enzovoort. En dat is een aparte groep. Mensen, dat is onzin. Ja, dan ga je ook inderdaad naar een paus toe, hoor. Dan krijg je geen met een pinksterpaus. Ja. Want dan krijg je zo'n hiërarchie. En dan hoort gewoon ergens iemand boven die zegt van, uiteindelijk ben ik jullie de bedekking van, kijk, als je de bedekking van deze gemeente bent, wat voor mij een demonische leer is, hoor. Dat is heel kort door de bocht, maar het is een demonische leer. Want de enige bedekking die je hebt is Christus. Ja, en Christus bedekt je. Hij is je heerlijkheid. Hij bedekt je in alles. En het is geweldig dat God mensen geeft. Het is geweldig dat God leiders geeft. Maar zij kunnen jou niet bedekken. En wee je gebeente als je onder de bedekking van een mens gaat staan. Want dan sluit je een verbond met een mens. Sluit met mij geen verbond, alsjeblieft niet. Want ik kan je niet redden, hoor. Echt niet. Sluit een verbond met Christus. Of hou het verbond met Christus in stand. Hij kan je redden. En we danken de bedieningen waardoor God ons zegent. Ja? Die profeet die avond op de bron daar was. Ik dank God voor die man. Die hele week is die voor ons een enorme zegen geweest. Geweldig. Daarna heb ik hem nooit meer gezien. Is dat erg? Nou, blijkbaar was zijn rol in ons leven uitgespeeld. Maar hij heeft een formidabele belangrijke rol gespeeld. Daar ben ik God dankbaar voor. Zoals ik dankbaar ben voor die baptistenvoorganger. Die, als we nu gaan praten, dan zijn er meer dingen die ons verdelen dan die ons delen. Anders dan het feit dat we allebei geloven in Jezus Christus. Snap je? Maar kijk uit waar je mee verbindt. Er is een tijd geweest. Wij hadden op een gegeven moment wat auto's uit Amerika meegenomen. Dus ik reed een mooie grote Amerikaanse auto rond. En op een gegeven moment gingen onze auto's kapot. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ze herinnerde mij er gisteren aan. Heel lieflijk zoals ze dat kan doen. En toen zei jij, we moeten onze financiën na gaan kijken, want onze tienden zijn vast niet op orde. En dat klopt. Zo dacht ik toen. En als ik nu eraan terugdenk, dan schaam ik me diep. Want het gebeurt wel, hè? Als jij in jouw hart een verbond sluit, dat als jij geen 10% van bruto netto, hè, laten we daar maar even niet over hebben, als je dat niet aan God geeft, dan begint God je auto kapot te maken en je wasmachine te slopen enzovoort. Hè? Er zijn mensen die dat denken. Die denken dat God wil dat je iedere keer 10% als een soort van verzekeringspremie inzet. Als je dat niet doet, nou, dan pakt hij je. En hopelijk dat hij niks met je kinderen doet, dat het bij je auto blijft. Zo is mijn vader niet. Ja? Zo is onze vader niet. Hij is degene die ons wil zegenen en het karakter van God. En dat is het afschuwelijke van dit denken. Maar het is een verbond, hoor. En als je erin zit, dan zit je er ook in en dan zit je er ook aan vast. Als je daarin zit, dan wordt het heel logisch. Ja, en als je die tiende niet geeft, ja, nou, mijn auto ging kapot. Oh, eens even kijken of we wel 10% gegeven hebben. Ik denk dat God gedacht heeft, Bram, wat doe je? Heb je dan helemaal niks geleerd? Ken je mij dan helemaal niet? Weet je, God geeft alles. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gaf. Dat is het hart van de vader. Dat is het karakter van de vader. Wat wil hij van ons? Ja, dat we op hem gaan lijken. Dat we ook mensen zijn die gewoon geven. En wat wie de linkerhand echt niet weet wat die rechterhand doet, zo gezegd. Omdat ons hart bewogen wordt. En mensen die gaan zitten uitrekenen wat het gaat opleveren. Nou, ik denk dat God erop spuugt. Echt waar. Want dat is niet Bijbel en dat is niet geven. Dat is investeren, dat is beleggen op een afschuwelijke manier. Maar zoveel mensen zijn daarmee bezig, mensen. En het is een verbond. En als je je daaraan verbindt, nou, dan zit je er. En ik denk dat dan inderdaad ook je auto kapot gaat, hoor, als je die 10% niet geeft. Ja, want dat zijn de regels. En ik denk dat God op een gegeven moment zegt, als je dat wil, oké, dan krijg je het. Maar dan krijg je alles wat erbij hoort. Oh, we hebben 9,99. Ja, dat is te weinig. Bam, dan gaat je wel misschien meer. Ja, toch? Dat is toch wat je afspreekt? Ik leef liever van genade. En ik vind het heerlijk om te geven. En ik ga steeds beter begrijpen waarom God een gever is. Want het is heerlijk om dingen te mogen geven. Het is heerlijk om... Ja, en hoe God teruggeeft, nou ja, dat zien we wel. Dat gebeurt op zoveel manieren en op zoveel vormen. Maar als je daaraan begint te denken, dus als je naar de Bijbelse economie kijkt, hè? Het zevende jaar in de Bijbelse economie was het Sabbatjaar. En dan werden dus dingen teruggegeven. Dat heb je met het jubeljaar nog veel meer, er wordt heel veel teruggegeven. Maar als jij mij dus geld geleend zou hebben, hè? En dat zevende jaar komt en ja, de rest krijg je gewoon niet terug. Leuke regel, hè? Ik vind het gek dat ze het dood gedaan hebben, maar goed. Er staat er in de Bijbel, als uw broeder bij u komt en u geld vraagt te lenen. Stel, ik kom bij jou en zeg, ja, ik heb 500 euro nodig. Als je dan gaat zitten denken van, ja, wacht even hoor, het is nu bijna het eind van het zesde jaar, dan krijg ik nooit meer terug. Dan ben je verschrikkelijk verkeerd bezig. Ik weet niet hoe het er precies staat, maar er staat een hele mooie Bijbelse, moet maar eens nagaan. Weet je wat God zegt? Als jij, zelfs bij het lenen van geld, als je dan al gaat denken van, krijg ik het wel terug, dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig. Nou, een lastig principe hoor, in onze economie. Maar dat is wel Bijbelse economie. Hoe sterk zit je dan vast in een verbond, mensen, als je denkt dat als je niet die tiende geeft, dan gebeurt er van alles. Er zijn mensen die denken dat God een soort van spreadsheet bijhoudt van deze gemeente. Er is zo'n engel die zit achter, waarschijnlijk heeft hij freestyle inmiddels wel, hoor. Dus we hebben echt wel het nieuwste. En er staat dan van jullie allemaal je inkomen, weet je wel, en hoeveel je gegeven hebt. En als dat netjes op 10% uitkomt, nou, dan gaan de sluizen van helemaal open. Maar stel dat er nou eens een maandje op 75% uitkomt, dan is het, die sluis weer gaat voor een kwart dicht. Geloof je dat God zo is? Dat is niet mijn God, hoor. Huh? Mensen, dat zijn dingen die met verbonden te maken hebben. Ik had nog een hele rij andere voorbeelden, maar daar hebben we de tijd niet meer voor. Je ziet bij die Gibeonieten dat of het verbond nou terecht is of niet, een verbond is een verbond in Gods ogen. Wij hebben in ons eigen leven dat gezien. Oh, dat wilde ik je nog vertellen. Hè? Wij hebben dus die week meegemaakt op de bron. Er zijn een ongelooflijk doorbraken. Voor mijn vrouw is dat ook echt het punt geweest. Nou, daar werd ze gedoopt. En het was eigenlijk mogelijk, doordat ze dat verbond met een leer verbroken had. Wij waren toen een jaar terug uit Amerika, dus een jaar of 8 daarvoor, zoiets is het, had mijn vrouw een pastorale cursus gedaan van Heveley, hè, van de BIP, het Bijbelinstituut België. Goeie cursus. Ja, paste goed ook in ons denken op dat moment. Had ze al die jaren niks meer van gehoord. We hadden in Amerika gewoond, waren teruggekomen, alle jaren helemaal niks meer van gehoord. Wij gaan naar deze conferentie. In die conferentie wordt dat verbond verbroken. Wij komen thuis. Hè, dan kom je zaterdag, kom je thuis. En dan ligt er een hele stapel post. Ligt een hele brief van Heverlee. Wat staat er in die brief? Ja, wij beginnen met een nieuw systeem. En we willen alle mensen die de cursus gedaan hebben uitnodigen om deel te worden van onze groep counselors. En daar willen we jou ook graag voor uitnodigen. Het enige wat je moet doen is het formulier terugsturen en even tekenen dat je instemt met onze uitgangspunten. Zie brief uitgangspunten. Nou, uitgangspunten 1. God spreekt alleen door het geschreven woord. Alle profetie enzovoort heeft afgedaan. Alles wat we die week verbroken hadden door het verbond te verbreken. Er werd gezegd, wil je even tekenen dat je weer in het verbond... En ik zeg even helemaal niks verkeerd van Heverlee. Begrijp me even niet verkeerd. Je kan er hele goede dingen leren. Maar dit was wel een verbond. En dat ligt, zaterdag ligt dat op de mat. Terwijl woensdag dat verbond verbroken is. Dan denk je van, hoe krijgt die boze het voor elkaar? We moesten gewoon lachen. We hebben het lachend in de open haard verbrand. Denk je, is toch wat, hè? Blijkbaar is er dus wel wat energie omheen om te zorgen dat jij gewoon weer onder het verbond terechtkomt. Nogal klaar. Goed. Laten we het even laten bezinken. Als je, terwijl ik aan het spreken was, bij jezelf het gevoel hebt, bij mij zit ook zo'n verbond. Wat het dan ook is. Dan denk ik dat het heel goed is dat we dat, als je dat wil, dat we dat vanmorgen gewoon verbreken. Als je zegt van nou, ik ben me nou niet heel erg direct bewust van een bepaald verbond, maar ik wil gewoon helemaal niet dat soort verbonden. Ik wil alleen maar verbonden die goed zijn in Gods ogen. Dat is een redelijk veilig gebed. Dan zou ik zeggen, laten we dat ook gewoon samen bidden. Want wat kan het eigenlijk voor kwaad? Zou ik dan, dat is aan jou hoor, om dat te beslissen. Wat vinden jullie ervan? Ik denk dat als je een nieuwe start in deze gemeente aan het maken bent. En als je zegt van we willen echt datgene wat God voor ons wil. Dat willen we zien. En als mens overzie je het nooit. Want God is zoveel groter. Het is zoveel complexer. En die Bijbel is best heel ingewikkeld. Maar we willen in ieder geval in dat opzicht met een schone lei beginnen. Dat alles waar we ons aan verbonden hebben. Wat niet van God is. Dat willen we gewoon achter ons laten. Zodat we open zijn. Dat er geen beperkingen zijn. Want kijk, als er een verbond. En dat is ook even gemeentestructuren. Dat is meer dan naar leiderschap gericht. Als je een bepaald verbond in de statuten van je gemeente zet. Ja, dan bindt dat je wel. Ja, als je in jouw... laten we even zeggen, hè, als je dus in de statuten van je gemeente opneemt dat de Heilige Geest niet meer werkt zoals toen, nou, dan kan de Geest nooit werken. Want je hebt dat gewoon vastgelegd en dat is op dat moment een beperking. Als je, nou ja, ga al die onderwerpen maar, man-vrouw relatie, leiderschap, gehoorzaamheid, weet je, al die principes waar best wel heel veel omheen zitten, wat stuk voor stuk belangrijke onderwerpen zijn. Als je een van die dingen vastlegt of met elkaar afspreekt, dan is het vanaf dat moment is het een verbond geworden en zit je er gewoon aan vast en beperkt het je. Dus het is heerlijk om eens even te zeggen van Heer, u willen we. En alle verbonden die er eventueel zijn, daar willen we gewoon vanaf. En als je je bewust bent van een bepaald verbond, nou spreek het dan heel bewust voor Gods aangezicht uit. Dat je die nog even, ik denk dat dat nog krachtiger is. Maar als je dat aanspreekt, ik zou zeggen, ga dan gewoon staan. Misschien is het toch goed om naar voren te komen. Mama, degene die staan, komen naar voren. Maken we een rij. Dat gaat niet lang duren. Harry. Ik vind het wel fijn om even ook... Ja, kom maar iets... Kom maar dichterbij. Halleluja. 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 Heer Jezus, we staan hier voor uw aangezicht. En we willen tot u zeggen dat die verbonden waar we ons van bewust zijn deze morgen, die willen we gewoon verbreken. Maar we willen ook zeggen dat ieder verbond wat werkzaam is in ons leven, waar we ons op dit moment niet van bewust zijn. Of het nou vrijwillig of ja, wat dan ook. Maar als we er niet van bewust zijn, we willen het ook verbreken. En wil u ons daar dan ook van bewust maken. Misschien is het goed als we dat gewoon samen bidden. Heer Jezus, ieder verbond in mijn leven.
Jezus, ieder verbond in mijn leven.
Dat niet goed is in uw ogen.
Dat dat niet goed is in uw ogen,
wil ik op dit moment verbreken.
Wil ik op dit moment verbreken.
Wilt u mij vergeven?
Wilt u mij vergeven?
En wilt u mij in de vrijheid stellen?
En wilt u mij in de vrijheid stellen?
In Jezus' naam.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Dank u, Heer. We willen de vrijheid uitspreken, Heer. Vrijheid in de naam van Jezus. Vrijheid in de naam van Jezus. Vrijheid in de naam van Jezus. Vrijheid. Geen verbond, maar vrijheid. 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 Ieder verbond verbroken. Vrij om u te kennen. Vrij om u te dienen. Vrij om uw kind te zijn. In Jezus' naam. 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 Vrij. Vrij. Dank u wel dat ieder verbond verbroken is, Heer. Want we willen u kennen. We willen u dienen. We willen bij u zijn. We willen met u bezig zijn. U zet ons in de vrijheid. Dank u voor uw geest, Heer. Dank u voor uw geest. Dank u voor uw geest. Dank u, Heer. Dank u, Heer, dat u nieuw leven laat stromen op dit moment, Heer. Dat verbonden die verbroken zijn, die ons beperkt hebben, dat die muren nu weg zijn. En dat u opnieuw kan stromen door uw geest. Om ons in een nieuwe ruimte te zetten. En om meer te zien van wie u bent en van wat u wil. Maar laat het van u zijn, Heer. We willen aan de verbonden die goed zijn in uw ogen. Daar willen we ons aan vasthouden. Maar alles wat niet van u is. Dat willen we op dit moment gewoon achter ons laten. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen.